Ja, hoe zat het met jullie ruimte, jullie helderheid, lichtheid? Was er voortdurend het waarnemersstandpunt, die ruimte die erbij hoort. Heel veel mensen die hebben moeite met die overgang van het waarnemersstandpunt naar de totale open sfeer, oneindig zijn, bewustzijn, ik ben. We hebben vastgesteld dat die overgang vanzelf zal gebeuren, want er is geen ik meer die iets kan doen. Maar dat vanzelfgaande proces, dat zal alleen plaatsvinden wanneer je werkelijk gestabiliseerd bent op het standpunt van de waarneming. Dat is ook wel duidelijk. Wanneer je te gemakkelijk wordt afgeleid, dan zit je zo op het standpunt van het mentale of het gewone materiële standpunt. Wanneer je blijft in die ruime sfeer van dat waarnemende bewustzijn, met die sfeer ook, die is natuurlijk ook al oneindig, maar het is nog steeds een zekere objectsruimte waarin de dingen verschijnen. Het is wel je bewustzijnsruimte, maar het is ook nog een zekere objectruimte. Je zult werkelijk langere tijd moeten blijven op het niveau van de waarnemer, voordat je daar weer opnieuw bewust van jezelf kunt worden en dat het proces doorgaat. Dat gebeurt dus ook alleen maar wanneer je dat het allerbelangrijkste vindt. Wanneer je andere dingen belangrijk vindt, dan heb je zomaar weer de afleiding. Omdat die andere dingen blijkbaar belangrijk zijn, heb je daar aandacht voor. En dat hebben we ook vastgesteld. Die aandacht is weer zo'n toegespitste, gefocuste vorm van bewustzijn. Steeds wanneer je even door iets in de buitenwereld of intern in je geest afgeleid wordt, dan heb je weer de oude situatie van die beperking waarin je vastzit op een beperkt plekje en je hebt aandacht voor iets anders dat beperkt is. Langzamerhand dan leer je de waarde kennen van het verblijven op het niveau van de waarnemer. Als je daarin hebt herkend hoe belangrijk, hoe waardevol het is. Nou, dan is er zo'n motivatie dat je voortdurend daarin blijft. Dat is het belangrijkste. Nou, natuurlijk. Dat gaat voor alles. En als het niet voor alles gaat, dan zijn andere dingen blijkbaar nog belangrijker en dan vind je erin. Het is niet niks, die radicale spirituele weg. Een heleboel mensen die zeggen, oh, dat is wel interessant, dat wil ik er wel bij doen. Dat past wel in mijn levensstijl. Nou ja, die levensstijl, die is het dan, maar fundamenteel verandert er niks. Als het fundamenteel iets moet veranderen, dan zal het inderdaad ook totaal moeten zijn. Wat betekent dat voor jezelf, wanneer iets in die verandering totaal moet zijn? Dan zal het dus ook totaal op de voorgrond moeten komen. Dit is het belangrijkste. Je kan er alleen maar verwijzen en het zal wel blijken of het gebeurt. Maar kan je wel zeggen, degene die ooit vroeger en in onze tijd werkelijk dat proces van een totale doorbraak hebben meegemaakt, die hadden wel die instelling. Dit is het allerbelangrijkste. En daarom kan de rest wegvallen. Die Advaita die kan wel heel veel interesse krijgen bij heel veel mensen. Maar de groep die werkelijk doorgaat is natuurlijk heel klein. Omdat het alles vraagt. En wie is daartoe bereid? Moet maar blijken. Daarom heb ik ook, geloof ik vanmorgen was dat ik ook al gezegd heb, kijk, wanneer je iets herkent hebt als het allerbelangrijkste, dat is iets in die verticale lijn terug. Het heeft te maken met je oriëntatie. En die sfeer van oriëntatie is belangrijker dan de inhoud wat daarbinnen dan door je gedaan wordt. De wijze waarop je er bent en de wijze waarop je dingen doet is belangrijker dan wat je doet. Op een gegeven moment maakt het niet meer uit wat je doet. De instelling, de sfeer, die is belangrijk. Wat het zwaarst is, dat moet het zwaarst wegen. Maar het moet wel herkend worden als het allerbelangrijkste. Dus dat betekent ook dat je totaal daarin betrokken wordt in dat proces. Nou, allereerst zal er werkelijk inderdaad dat inzicht moeten zijn. Hé, dat is belangrijk, dat is een herkenning. Ik heb dat leren kennen, maar het is niet stabiel bij me aanwezig. Maar wanneer ik helder blijf, en daarom is ook weer die ontwikkeling van bewustzijn zo belangrijk, dat je veel meer zit op dat niveau van het heldere inzicht en niet op het niveau van het bewustzijn van het mentale. Dus het mentale bewustzijn, dat is altijd bemiddeld door al die ideeën, gedachten, de woorden. En daar zitten al die patronen in. Nee, je gaat verder en je ziet terug vanuit het inzichtsniveau terug op dat mentale functioneren van je. En je ziet daar de patronen. Maar dat doe je wel vanuit het inzichtsniveau. Vanuit het inzichtsniveau stel je ook vast, oh ja, dit is belangrijk en dat niet. En dat stel je direct vast. Niet door op mentaal niveau te gaan redeneren of zo. Nee, je stelt dat direct vanuit je bewustzijn vast. Dit is voor mij het belangrijkste en dat is veel minder belangrijk. Nou goed, daar wijs ik ook op dat je dan ook heel duidelijk kunt besluiten. Het is natuurlijk geen mentaal besluit of zoiets. Maar oh ja, dit is zo belangrijk, natuurlijk. Alles wat in mijn vermogen ligt op dat niveau, is dat nog mogelijk? Ik zal hierbij blijven. Dit is het belangrijkste. En in die helderheid, wanneer iets anders opkomt wat ik ook wel belangrijk vind, blijkt dan in dat geheel van het inzicht minder belangrijk te zijn dan deze instelling aanhouden. Dus dan komt dat op de tweede plaats. En als je niet helder genoeg bent, dan vlieg je er meteen in, dan denk je, oh, dat is belangrijk. Of anderen komen met mooie dingen enzovoorts. Oh ja, mooi Frans. Oh ja, nee, daar wil ik ook heen. Nou, meteen vlieg je erin. Daarom is het zo belangrijk om op het niveau van het inzicht te blijven, van die grote helderheid, zodat je duidelijk ziet hoe de zaken liggen bij jezelf. Wat is belangrijk, wat is minder belangrijk? Hoe zit het met mezelf? Oh ja, dit, zoals het nu is, in deze sfeer, ik neem alles waar in de ruimte en het is een extern blik, zodat wanneer ik iets zie, is datgene wat ik zie van minder belang dan de wijze waarop ik het zie, namelijk dat ik bewustzijn ben op het inzichtsniveau. En dat heeft natuurlijk ook een gevoelskant, natuurlijk een gevoelskant, want alleen het bewustzijn aan helderheid, nou, dat heeft niet zoveel kracht. Er kan wel iets vastgesteld worden, maar het moet natuurlijk het totaal worden. Dus je hele gevoelssfeer zal daarin mee moeten gaan. Want je kunt wel 100 keer zeggen, oh, ik zie dat ik het lichaam niet ben. Nou, voordat het werkelijk gerealiseerd is, wat moet er gebeuren? Want je kunt het wel zeggen, maar het moet maar blijken of het werkelijk zo gerealiseerd is. Bijvoorbeeld, wanneer het lichaam het laat afweten en zegt, ja, dit is het einde. Is dan inderdaad het ook zo dat je ziet, oh ja, nee, natuurlijk, mijn eigen zijn, dat is niet afhankelijk van wat met het lichaam gebeurt. Dus inzicht, wanneer het alleen ligt op het niveau van het bewustzijn, is nog geen realisatie. Want dat zal alle aspecten van jezelf moeten betreffen. Het zal moeten blijken in het gewone leven. Zoals vanmiddag. Je komt hier en je praat met andere mensen. Hoe zit het met jezelf? Wat ik de laatste dagen benadrukt heb, is dat het zo'n concrete ervaring moet zijn. Die sfeer van ruimte, bewustzijn en daar aanwezig zijn. Natuurlijk, het gewone leven kan min of meer op de oude manier doorgaan. Redelijk aangepast aan de maatschappij. Het kan ook helemaal daar een breuk mee betekenen, hoe het dan ook. Maar het kan ook gewoon een beetje doorgaan. Maar je werkelijke interesse, je werkelijke aandacht en je hart, dat ligt daar. En dat is natuurlijk totaal anders dan globaal in de maatschappij aanwezig is. Waarin allerlei dingen belangrijk zijn. En er wordt over gediscussieerd. Ik vind dit het belangrijkste, anders zeg ik nee, ik vind dat het belangrijkste. Maar wanneer je gegrepen wordt door die open sfeer, dan vervallen dus alle dingen in hun belangrijkheid. Ze worden betrekkelijk ten opzichte van dat ene wat dan als centrum fungeert. Die ruime sfeer, die wordt het kader waarin de verschijnselen wel komen en geaccepteerd mogen worden en waarin het leven doorgaat. Maar dat kader waarin, daar ben je heel duidelijk bewust van, dat is erin. Dat is de basis. En het is het natuurlijk altijd. Het is natuurlijk altijd. Dat geldt voor alle mensen. Het geldt voor alle maatschappijen, alle culturen. Wanneer er geen greintje liefde zou zijn, dan zou die maatschappij meteen in elkaar klappen. Waarom draait de Nederlandse maatschappij nog redelijk door? Omdat er toch nog een zeker gevoel voor elkaar is. We willen op een goede manier samenleven. Hoe gebrekkig ook en hoe beperkt de mensen zijn en hoe stom het soms gaat, allemaal, ja. Maar er is toch een zekere samenhang. Dan zeg je, nou, mooi, wees je daar eens een keer bewust van. Wat is dat nou voor samenhang? Je zoekt het goede samenleven. Dan is iedereen het mee eens. Natuurlijk krijg je allerlei gevechten, maar we hebben allemaal een goede samenleving. Ga dan eens een keer kijken, wat betekent dat? Dat goede van het samenleven. Wat betekent dat? Ja, dan kom je toch weer op hetzelfde. Namelijk, dat je gevoel hebt voor elkaar. Dat je zekere saamhorigheid hebt. En gevoel voor elkaar en saamhorigheid, wat is dat? Nou, gaan we kijken. Dat betekent een stukje non-dualiteit. Dat er op een bepaald niveau die scheidingen niet zijn. Als de scheidingen in een bepaalde subcultuur heel sterk worden met de rest van de cultuur, dan krijg je hele grote problemen. Dus dan zeggen we ook, ja, de maatschappij die valt uit elkaar. En die tendens die is er natuurlijk. En toch willen we allemaal op een goede manier samenleven. Als je ziet wat het goede betekent, zeg je, oké, ik richt me steeds meer op het goede. Wat blijkt dat voor sfeer te zijn? Wanneer je er werkelijk op richt, krijg je er meer contact mee. Je gaat steeds meer in die sfeer komen. Die sfeer die wordt voor jou sterker. Dus ja, dat is inderdaad een bepaalde ruimte van leven en samenleven met die kwaliteit van goedheid. En hoe sterker ik me daarop richt, op die goedheid zelf, des te beter gaat het. Dan ga ik me niet richten op allerlei detailzaken waar we verschillen van mening. Nee. Dit goede wat iedereen eigenlijk zoekt. Dat goede, dat heeft te maken met één zijn. Dat betekent niet dat alles gelijk is. Nee, dat betekent de fundamentele eenheid. Die goedheid, die eenheid, die draagt alles. Maar je ziet dat je wel kunt richten op zoiets als goedheid. Dat betekent dat je je zwaartepunt verschuift naar de steeds zuivere sfeer van goedheid. Zo ook die andere, dat zijn eigenlijk de traditionele grote dingen, zoals waarheid en schoonheid. Wat zie je als de ideale sfeer voor jezelf? Als je de concrete situatie van de politiek en de politieke geschiedenis gaat kijken, dan zie je dus allerlei stromingen van mensen met een bepaald ideaal. Je ziet dat welk ideaal ze ook hebben, dat in principe het eigenlijk goed is. In het communisme is het ideaal eenheid. Waarder komt dan de klappering? Omdat allerlei ikjes zeggen, nee, dat is allemaal eenheid, maar ik ga voor. En mijn groep gaat voor. Liberalisme, principe vrijheid. Prachtig. Maar de praktijk? Ja, degene die het machtigste is, die zegt, ja, ik ben vrij. Omdat er steeds ikjes blijven die dan streven naar vrijheid. Die streven naar eenheid. En dat geldt voor alle richtingen. Anarchie, anarchisten, prachtig. Het ideaal? Oh ja, vrijheid, helemaal geen overheidsbemoeienis. Vrijheid. Maar je ziet dat overal de klad inkomt, omdat het allemaal ikjes zijn die vanuit hun egocentriciteit, en soms ook zelfs egoïsme, zo'n ideaal nastreven. Dus er blijven scheidingen. Er blijven problemen. En hoe hoger het ideaal is in deze situatie, des te groter de problemen zijn. Daarom wordt er ook maar gauw gezegd, en het is in Nederland al aardig gerealiseerd, van nou, laten we dan maar een beetje pragmatisch zijn. Dan gaan we gewoon alleen de problemen die iedereen ziet, nou, die proberen we dan wel op te lossen. En dat is dan de hoogste wijsheid. Nee, zie dat alle mensen toch een notie hebben van datgene wat heel dicht ligt bij het absolute. Wat in ieder geval universeel is. Wat totaal radicaal zuiver is. Aan vrijheid. En de goedheid. En de eenheid. Liefde. Hoe zou je die waarheid kunnen vinden wanneer je ergens op een beperkt niveau blijft staan? Dan zie je maar een fractie van wat er is. Dan heb je allerlei patronen nog die je gebruikt om de zaken te interpreteren. In die zin had Plato natuurlijk best gelijk. Die zei, nee, laten dan de filosofen dan maar de regering vormen. Want dat zijn mensen die heel duidelijk bezig zijn. Ja goed, dat zijn filosofen tussen aanhalingstekens. De mensen die bezig zijn geweest met een realisatie van die grote ideeën. Als goedheid, schoonheid, waarheid. En nou ja, degene die werkelijk daar ook een eind verder in zijn. Goed, dat laten we dan maar zitten. Maar het is in ieder geval wel steeds herkend. Van, hé, nee, daar gaat het om. En wanneer dat meer gezien wordt, dan komt de rest vanzelf. Maar om het te realiseren, zul je er wel volledig op moeten richten. Zul je het moeten herkennen. Dus in de zuivere vorm. Die dingen die worden meestal beschouwd als abstracte begrippen. Goedheid, schoonheid, waarheid. Dat zijn ontzettend abstracte begrippen. Zo abstract dat je niks mee kunt. Nee, die abstracte begrippen zullen concreet moeten worden. Meestal wordt het zo gezien als, ja, je moet dat inderdaad concreet maken, maar dat betekent dus dat je goedheid laat doorspelen in je gedrag. En bij de een is dat meer dan bij de ander, dus de een die toont meer goedheid dan een ander. Zo krijg je dus dat doorspelen van abstracte begrippen in het concrete gedrag. Maar wanneer je dan gaat vragen, hé, hoe doe je dat? Hoe kan dat goede het beste doorspelen ook in de materiële wereld? Dan heb je toch te maken dus met een eigen soort spirituele ontwikkeling. Daar ontkom je niet aan. Want anders dan blijf je op het niveau van het ik, dat zegt ik moet goed handelen. Blijf je op het niveau zitten van het morele goede gedrag. En ik moet me houden aan die regels, want dat is goed en dat is slecht. En wanneer ik maar probeer om te handelen volgens die goede regels, nou ja, dan zit het goed. Nee, keer terug naar die sfeer van goedheid. En alles komt vanzelf. Ook in concreto tot uiting. Als een ik-persoon die morele goedheid probeert na te streven, krijgt hij ontzettend grote problemen. Lukt me nooit. Nee, natuurlijk lukt het nooit. Want een ik, die kan alleen maar handelen vanuit eigen belang. En toch moet hij houden aan die regels van goedheid. Die zijn geformuleerd. Nou ja, je ziet in elke cultuur heb je daar dan een zekere formulering van hoe dat zit. In elke religie, in het christendom. De mensen zijn zondig. Ja, natuurlijk zijn ze zondig. Wanneer ze als ik persoon zich moeten houden aan de wet. Nou, dat lukt nooit. Omdat elk ik persoon per definitie een hele andere oriëntatie heeft. Zeg je, ja, dan moet je laten omvormen. Wat betekent dat? Nou, op dat niveau, dan lukt het niet. Enige is dus terug te keren tot die sfeer van zuivere goedheid, totale helderheid en die rest laten vallen. De spirituele weg die heeft natuurlijk een verruiming in zich. Maar die heeft ook een steeds verdere toespitsing in zich. Steeds verdere concentratie. Dit is het belangrijkste. Oh ja, wordt steeds preciezer duidelijk. Steeds meer die kern wordt duidelijk. Steeds preciezer. Dat is die toespitsing. Natuurlijk, hoe meer die toespitsing komt en hoe verder de ontwikkeling komt, des te meer ruimte komt er. Maar die toespitsing, die moet er wel blijven. Dit. Oh ja, nog preciezer. Dit. Nog preciezer. Dit. Bam. Ja, dat. Ja. Nog preciezer. Helemaal de toespitsing. In de tantra heb je die Bindu-meditatie. Bindu is het oorsprongspunt. Waarin alles samenvalt, waaruit alles weer ontstaat. In de mandala is het inderdaad het lege centrum. In het chakraboek daar heb ik ook veel van die Bindu-meditaties neergezet, want ook hier gaat het steeds weer om hetzelfde. In die traditie van het Shaktisme of Tantrisme, dan heb je steeds weer hetzelfde. Kijk eens, je bent geïdentificeerd met een stuk energie en daarin zit al het bewustzijn. Maar er zal op een gegeven ogenblik in jouw energetische sfeer die energie die zal samen moeten vallen met dat centrum van het totaal zuivere bewustzijn. Die wereldse sfeer van energie waar je in zit, die ook in jezelf zit, lichamelijk. Die energie, daarin zul je mee moeten gaan naar die zuivere, heldere energie, die je natuurlijk ook altijd al bent, maar dat besef je niet. Dus ervaar het maar als een beweging naar dat centrum, waar je dan samen zult vallen. Verenig je maar met Shakti en ga mee en verenig je met Shiva. Het zou natuurlijk een totale meditatie moeten zijn. Anders lukt het niet. Ook in India hoor, worden die zaken ook vaak heel plat geïnterpreteerd. Of meer in een objectsfeer geïnterpreteerd. Die kundalini-kracht, nou dat wordt dan eerst in het fysische lichaam geplaatst. En die energie, die moet maar naar boven gaan en dan slaat wel de bliksem daar ergens bovenin en dan word je verlicht. Of ook weer Shakti-energie en daar de Shiva-energie en die moeten bij elkaar komen. Maar dan is het meer een objectverhaal wat je maakt van iets wat veel dichter bij jezelf ligt. Zelf zul je die beweging moeten maken. En dat vereist een heel precieze aandacht. Dit. En wanneer die precieze aandacht er is, dan gaat die beweging ook van die kundalini shakti waar je ook nog deel aan hebt, gaat vanzelf. Die Zorgadatta die zei in zijn laatste levensjaren heel veel. Wat hij zelf ook gehoord had van zijn leraar. Je zult lange tijd, zul je dat hoogste universele, ik ben, zul je moeten vereren als de hoogste God. En dat is bhakti. Devotie. Totaal, totaal. Want wanneer je dat niet het belangrijkste vindt, dan heb je allerlei soorten afleidingen en dan stopt het proces. Het is opvallend hoor, dat de grote Advaita-leraren, dat waren ook hele grote Tantra-leraren. Shankara, een boekje geschreven, het is Cyber Tantra. Omdat het duidelijk is, wanneer er werkelijk een proces van realisatie gaat gebeuren, zal het zo totaal moeten zijn dat inderdaad ook al die energieën waarmee je geïdentificeerd bent, gewoon ook meegaan in die ontwikkeling, in die bevrijding. Dus het is een inzichtsproces, en dat inzicht, dat is terecht dat dat benadrukt wordt, maar het is ook een totaal energetisch proces, omdat je helemaal verwikkeld zit in die energieën. Dan moet je eens kijken wat er allemaal nu moet gebeuren. Zelfs tegen zijn ex-leerlingen, die inderdaad ook het gerealiseerd hadden, zei Shankara nog, blijf mediteren in die helderheid. Hou die goede oriëntatie. Tot en met het niveau van het ik ben gaat het steeds om die twee dingen, energie en bewustzijn. Maar ook energie, met kwaliteiten. Dan is het wel duidelijk hoe dat dan gaat, in welke richting het gaat. Het gaat natuurlijk in de richting van steeds meer verruiming, steeds meer helder worden. Dat het zuiver is. Universele bewustzijn, zijn, gelukzalig zijn, is ook dat gevoelsmatige. Hetzelfde. Natuurlijk, de richting is wel duidelijk, maar het blijft wel energetisch. Ik ben. Heb je het nog helemaal niet over kwaliteiten? Ik ben. Is al een eerste schepping. Energetisch. Dus in de spirituele ontwikkeling heb je een ontwikkeling van beide aspecten, zowel bewustzijn als energie. En dat kan ook niet anders, want wanneer het uit elkaar getrokken wordt, dan krijg je de problemen. Bijvoorbeeld, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Enzovoorts. Ik zie het wel, maar bevrijding betekent totale bevrijding. Het aspect bewustzijn en het aspect energie. Alles wordt bevrijd. Je lichaam wordt bevrijd, je wereld wordt bevrijd. Andere mensen die worden bevrijd, ja, van jouw egocentriciteit. Ja. De hele wereld wordt bevrijd wanneer je zelf bevrijd wordt. Wanneer dat maar een klein stukje betreft, dat is dan wat meer bekend. Maar bijvoorbeeld alleen zo hier de omgeving, het landschap en het weer. Wanneer het slecht weer is.
Maar.
Wanneer het mooi weer is. Ah. Zeg je ja, goed. Zo'n stukje bevrijding wanneer het mooi weer is, dat is nog gemakkelijk. Maar je ziet wel eventjes dat verschil van instelling, hoezeer leg je een claim op het weer. Dit wil ik niet, dat wil ik wel. En als dat andere toch komt, en jij bent vriendelijk tegen mij, jou mag ik. Nou, jij doet een beetje stom tegen me, jou mag ik niet. Dus ook daarin, hè, dat niet mogen, of juist wel mogen. Steeds opnieuw, hè, dus vanuit jezelf construeer je wel de wereld. En dat is dus een grip hebben op die wereld. Dat is de wereld dus ook vormgeven naar je eigen ideeën. Dat is ook die wereld dus ook in kluisters houden van jezelf. Gevangen houden. Moet je kijken hoe het zeer in relaties de een de ander niet gevangen houdt. Dus bevrijding van jezelf, dat wil zeggen bevrijding van de hele wereld. En dat ervaar je dan ook zo. Ook weer eventjes over gisteren en vandaag. Nou, zelf word je bevrijd van die reactie, oh het is trots weer. De hele wereld ziet er anders uit. Dat is een ander verhaal dan wanneer je zegt, nou nee, de wereld ziet er anders uit en daarom word ik weer vrolijk. Nee, het omgekeerde is ook waar. Omdat ik vrolijk word, ziet de wereld er heel mooi uit. En als je dat eenmaal hebt, wanneer je dat door hebt, dan zeg je, oh, het hangt dus van mezelf af hoe de wereld eruit ziet. En meteen sta je veel vrijer ten opzichte van al die omstandigheden, de condities. En de stilte lost alles weer op. Mag de stilte zo stil worden dat alles oplost. Dat alles oplost. Wanneer je daarop richt, dan merk je dat de helderheid van je bewustzijn groter wordt. Want wanneer die helderheid van bewustzijn niet groter wordt, dan dring je niet verder door in de richting van die totale stilte. Mag die stilte zo stil worden dat alles oplost? Zie je dat daar ook weer die bindoe ligt? Vereist de ontzettend grote helderheid en toewijding. Oh ja, die absolute stilte. Dan pas merk je dat er werkelijk iets verder gaat gebeuren. Absolute stilte, mag die er zijn? Het is natuurlijk een soort meditatie, maar moet je eens kijken wanneer het werkelijk doorgaat, betekent dat die toespitsing, in die toespitsing, dat doorschieten, hoe verder je komt op het spirituele pad, hoe preciezer het komt. Boeddhistische monniken van een bepaalde school, ergens bij een leraar en zijn volgelingen. Maar die mediteerden niet. En die bezoekers die zeiden, waarom mediteert hij niet? Het lijkt toch nergens op. Want het hart van boeddhistische praktijk is meditatie. Ja, zegt die leraar, maar wij laten ons niet afleiden. Meditatie gaat dus continu door. Die totaal toegespitste meditatie. Beweging. In die beweging valt alles weg. Het is een toestand waarin de energie zich ontwikkelt in de richting van een geweldig grote helderheid. En ook onaantastbaarheid. Die energie die ontwikkelt zich in de richting van die ontzettend grote helderheid. Maar ook ontzettend grote hardheid in de zin van onaantastbaarheid. Kristalglas is hard. Wanneer je het tegenaan tikt, dan heb je die helderheid van klank. Ook wanneer je er doorheen ziet, het is ontzettend helder. Wanneer je diamant hebt, is het nog helderder, maar nog harder. Wanneer je zo doorgaat in die gerichtheid, dan ervaar je dat je eigen sfeer van energie die kwaliteit krijgt. Yoga wordt het dan vaak die diamanten lichaam en ook wel een boeddhistisch tantra wordt ook wel dit als doel gesteld. Maar het is natuurlijk geen doel. Maar ze hebben wel iets ervaren in hun ontwikkeling dat dat ontstaat. Ik zeg, hé, dat is belangrijk. Dat geeft onsterfelijkheid. Maar het is een kwaliteit van de energie van je. Dus, het is dan een soort lichamelijkheid waarin de spirituele ontwikkeling verder kan gaan. En je bewustzijn met energie, die zal die kwaliteit moeten krijgen om überhaupt verder te kunnen gaan. Als er ergens iets minder aan helderheid is, dan is die ontwikkeling afgelopen. Wanneer er iets meer van traagheid in zit, is het afgelopen. Iets meer zit van sufheid en zachtheid in die zin van sufheid, dan is het afgelopen. Die bewustzijnsenergie die je zelf bent, die zal die kwaliteit moeten hebben om alles te kunnen doorboren wat eerst je ontwikkeling tegenhield. Dus ook dat is een aspect die je misschien een keer kunt ervaren. Die kwaliteit van diamant, die kwaliteit van de bliksem, wordt ook weer vaak extern alleen maar voorgesteld. Van ja, de bliksem die moet inslaan. Of de kundalini als bliksem. Nee, je bent het zelf en je moet het zelf ervaren. En anders dan blijft het een object geheel van processen. Nee, het gaat om jezelf. En je kunt dat herkennen. Je kunt dat herkennen. Ja, ik zeg het ook wel eens een keer. Van, hé, hey, dit is een keer. Ping, 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 ping. Wat voor klank heeft het? Heeft het een kristalklank? Dan is het goed. Heeft het niet? Dan zit je te suffen. Dus doe het regelmatig maar eens. En als het doorgaat, je hoort inderdaad ook die kristallen belletjes. Zoals je dat ook hoort in de vrieslucht. Zo helder. Maar ook zo onantastbaar. En daarom gaat het door. Ting, ting, hoor je? Dus in die zin moet je de geest krijgen. Nee, de spirituele ontwikkeling is dus niet de kwestie van ik wil dat en ik doe dat. Maar het is ook niet de kwestie van in je luie stoel blijven zitten. Zen Koan luidt, wat doe je aan de verlichting wanneer je niks kunt doen. Nou, ga er maar eens een keer een jaartje over mediteren. Het enige is toch dat er intern iets aan een helderheid van bewustzijn ontstaat. Ja, maar pas op je woorden, hè. Is het moeilijk vast te houden?
Ja, dat is dus wel niet.
Nee, maar dat is nou juist het punt. Dat je inderdaad voorbij al die woorden moet gaan die te maken hebben met dingen van, laat toch maar zeggen, ik persoon nog op mentaal niveau om erover te gaan denken. En koan is niet voor niks een koan. Zeg je nou inderdaad, wanneer jij dan zo dan aankomt van ik weet er wat het over te zeggen. Ja. Ja, dan zeg ik het is onzin. Ja. Ga nog maar een jaartje zitten mediteren. Ja. Nee, maar wanneer je daarmee bezig bent, op een gegeven ogenblik langzamerhand gaat er iets veranderen. Zonder dat de oplossing komt, maar er gaat iets veranderen. En dat is toch in die verticale dimensie.
Wat is een koan?
Nou, zeg maar een razeltje. Het was toch een razeltje? Maar probeer het maar eens op te lossen. Je moet alles doen om de bevrijding te bereiken. Maar je kunt niks doen. Wat doe je dan? De oplossing heb ik gisteren al gegeven hoor. Wanneer er zo'n conflict is, kan het conflict op dat niveau niet opgelost worden. Ja, wanneer er een sprong is uit dat niveau, dan is meteen het conflict opgelost. Dat speelt niet meer. Maar het is wel een oplossing. Maar zie hoe dat werkt in jezelf. Je bent alles en je bent niks. Wat ben je dan?
Waar zit die zuchtheid?
Dat is in een sfeer van jezelf, waarin je jezelf afsluit van die ruimte. Het is een verenging van bewustzijn. Bewustzijnsverenging. Waarin je terugtrekt.
Deze kan je dan verstandelijk gewoon helemaal recht zijn.
Je kunt natuurlijk best lichamelijk vermoeid zijn.
Ja.
Terwijl dat overkoepelende bewustzijn aanblijft van je. En juist in die voortgaande, continue meditatie, die steeds meer toegespitst wordt, dan zul je merken dat dat steeds meer aanblijft. Ook onder situaties waarin je werkelijk erg vermoeid bent en vroeger gewoon meeging, dat je daarin ook echt suf werd. En dat hoeft helemaal niet, omdat die ruimte er is. Wanneer je werkelijk op dat inzichtsniveau bewust blijft, dan kan er op het niveau van het fysieke, het gevoelsmatige, kan best natuurlijk vermoeidheid zijn. Dus op bewustzijnsniveau kun je alert blijven. Juist omdat het geen gericht bewustzijn is, want in dat standaard idee van bewustzijn, ik ben me bewust van iets waar ik op gericht ben en daar ben ik mee bezig. Nee, dat is niet zo. Nee, het is dat open bewustzijn, dat ook ontspannen is, en daarom kan het aanleiden. Hoe meer je daar bewust bent, hoe meer daar die toespitsing zit, hoe meer dus die kwaliteiten daar van onaantastbaarheid en helderheid komen, blijft het ook stabiel. En het zal daar op het niveau van de waarnemer stabiel moeten worden. Dat je daar heel concreet blijft. Dan komt er een ander proces op gang. Daar hebben we het over gehad, dat bij die acceptatie van alles, dat dat alleen maar kan wanneer er zo'n onvoorwaardelijke liefde is. Anders kun je niet spreken van een totale acceptatie. Dus dat is een liefdevolle acceptatie. Het zijn aspecten van jezelf die ergens nog verwikkeld zijn in de energieën. Maar om die te laten terugkeren tot jezelf, dat er weer een eenheid ontstaat, zul je dus die brokjes energie met zo'n brokje stukje zelf van je, zul je in liefde moeten accepteren. En niet op een afstand houden omdat je daarin iets niet mooi vindt, afkeurt. Dus ook wanneer je het in iemand anders hebt geprojecteerd, precies hetzelfde. Het is toch een brokje van jezelf. En er zal een eenheid moeten komen. Dat is alleen mogelijk wanneer je het eerst vaststelt, ten tweede totaal liefdevol accepteren. Als jezelf dus. Als je iets wat op een afstandje staat helemaal jezelf laat worden. Nou, dan moet je nogal houden hoor van het broekje. Om het helemaal tot jezelf te laten worden. Nogmaals, dan moet je er erg veel van houden. Er moet een stuk liefde zijn. Want wanneer er maar één elementje is wat je niet accepteert, dan vergeet je het maar. Er blijft een verbrokkeling. Dualiteit. Nou ja, wanneer je dat in de helderheid vaststelt, ik zie dat het daar wel aanwezig is, ik kan het nu nog niet zo aanvaarden. Nou ja, blijf dan inderdaad zo maar eens een keertje kijken, maar besef dan inderdaad wel, hé, het is eigenlijk toch een stukje zelf zijn van me, dat daarin zit. Dus door dat inzicht, wanneer je vooral wat langer daarnaar kijkt, kan het veranderen. Ja, bepaalde stukjes die ergens zijn losgekomen, gedissocieerd van jezelf zijn. Ja, je kijkt ernaar en je ziet daarin, nou, bijvoorbeeld het kind dat je vroeger was. Waar inderdaad bepaalde reacties zijn geweest, die zijn vast blijven zitten. En ja, maar dat wil ik niet. Maar wanneer je het eenmaal duidelijk ziet, nou, dan zie je dus ook die omstandigheden. En dan komt er toch al gauw een stukje mededogen bij, daar heb ik het ook al over gehad. Nou, en dat mededogen, daar heb je al een toenadering. Het zal meer moeten worden dan mededogen. Want wanneer je alleen blijft bij de beoefening van mededogen, blijft die scheiding. Nee, het zal verder moeten gaan. De laatste scheiding zal moeten verdwijnen. Kom maar hoor, kom maar hoor. Dus eenwording heeft altijd als voorwaarde die liefde. Ja, laat het allemaal maar doorwerken. In de herkenning gaat er verder iets bij je gebeuren. Blijf helder in die herkenning. Gaat het heel snel. Luister maar naar de klokjes van kristal. Je ziet dat het een heel vreugdevol proces is. Omdat er verruiming is, omdat er bevrijding is. En dat is vreugdevol. Meteen die ananda, die gelukzaligheid. Die zit al in het kleinste stukje bevrijding. Nou, maar nu kijken we in totale bevrijding. Het is 9:00. Het is nou een mooie avond. De zon die zakt in zee. Iedereen die het wel niet kan, dan zo meteen naar de zee gaan. Blijf in die helderheid.